Goedemiddag, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst, vriend dominee van Sander uit Urk, voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Arend Jan Wening. De collect is voor eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar broeder Douwe Douma, die de afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren. Na de dienst is er geen koffie drinken. Volgende week zondag is een dienst om 10 uur, waarin dominee Heslinga uit Veendam hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons inspanningslied is Psalm 145, het vijfde vers.
We beginnen deze dienst met een moment van stilte. In de stilte zoeken we het aangezicht van de Heere. Onze hulp is in de naam des Heeren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zoals u vertrouwd bent, lezen we zowel de wet als de geloofsbelijdenis in deze dienst. Aan het begin van de dienst de wet en aan het eind de geloofsbelijdenis. Stellen we ons dus eerst onder de tucht van de wet. Ik lees u de 10 geboden uit Exodus 20. En dat beantwoorden we met het zingen van Psalm 10, daarvan het zesde vers. De Heer is koning in der eeuwigheid, de heidenen vergaan waar hij regeert. Maar luisteren we eerst naar de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Dat u het niet elke week uit Psalm 10 zingt. Dat geeft niet. We hebben gezongen over de Heere die koning is in der eeuwigheid. En dat hij zijn oor neigt en onderscheidt wat ook het nederigst hart van hem begeert. Van hem hebben we alles te verwachten. Dat is ook waar we met de hulp des Heeren vanmiddag bij stil willen staan. Bij Gods voorzienigheid. Voordat we een gedeelte uit de schrift lezen en er samen over nadenken, zou ik u willen vragen om met mij de handen te vouwen en de Heere te vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, barmhartige en goede God, we loven en we prijzen u voor wie gij zijt. Dat is niet iets waar we altijd evenveel besef van hebben. Van nature denkt een mens groot over zichzelf en klein over u. Maar mag het toch nog eens doordringen, Heere, dat gij het zijt die oneindig veel groter zijt dan wij. Gij de schepper van hemel en aarde. Dat gij heel deze wereld hebt geschapen en dat gij ons daarin een plek hebt gegeven. In de onmetelijkheid van het heelal. In de onmetelijkheid van de tijd. Dan mogen we geloven dat gij ons op het oog hebt. En dan moeten we eerlijk zijn. En vaststellen dat we niet meer zijn dan een stofje aan de weegschaal. Zo klein. En wat stemt dat dan dankbaar, Heere, dat we mogen geloven dat gij juist ons op het oog hebt. In heel die mensenmassa hebt gij er een paar apart gezet. Om tot een getuige te zijn in deze wereld, om een lichtend licht te zijn in een wereld van duisternis. Om een zoutend zout te zijn in een flauwe, smakeloze wereld. Maar Heere, als we daartoe kracht in onszelf zouden zoeken, we zouden het niet vinden. We zijn aangewezen in alles op uw geest en op uw woord. Zo zingen we toch met de psalm dat gij uw wegen bekend maakt door uw woord en uw geest. De Bijbel ligt al open. Dan moeten we vragen, Heere, of gij ook ons hart wilt openleggen. Het zal wel niet voor het eerst wezen dat we vanmiddag naar de kerk zijn gekomen. En het zal wel niet voor het eerst wezen dat we zingen en bidden en lezen en luisteren. En wat is het toch met een mens dat alles zo snel gewoon wordt. Heere, mag het zo zijn dat we vanmiddag niks nieuws horen? Dat het meer is van hetzelfde, maar dat het toch opnieuw en helderder dan tevoren binnen mag komen. Want dan zal het goed wezen, dan kunnen we straks naar huis gaan en dan kunnen we het zeggen, waarlijk, de Heere was op deze plaats en het is goed geweest dat we zijn opgekomen naar zijn huis. Heere, we zijn daarin afhankelijk van u zoals we afhankelijk zijn in alles. Het is maar net hoe ons leven loopt, hoezeer we dat ervaren. Er zijn mensen in onze gemeente die te lijden hebben onder ziekte en tegenspoed. Heere, gij weet ervan. En we dragen hen aan u op. We willen u vragen als het ons goed gaat. Leer ons dan ook om dankbaar te zijn. Voor al die gaven die gij ons geeft. Wil ons in dit uur daarin sterken, in het besef van uw heiligheid, maar ook in het besef dat gij het beste met uw kinderen voor hebt. Open uw woord, open onze lippen op de kansel, open onze oren onder de kansel. En maak ons dan inderdaad uw wegen door uw woord en geest bekend. We vragen het u uit genade, Heere, niet omdat we het verdienen, om Jezus wil. Amen. Ik had gedacht met u te lezen een gedeelte uit Genesis 45. Als u de Bijbel hebt meegenomen, en dat moet u natuurlijk altijd doen als u naar de kerk gaat, dan mag u met mij meekijken. U kunt vast misschien ook wel op het scherm meekijken, of misschien niet. Dat gaan we vanzelf merken. Genesis 45. En ik zou met u willen lezen de eerste 15 versen daarvan. Dan vallen we eigenlijk midden in de geschiedenis van Jozef en zijn broers. Het is nu zo dat Jozef onderkoning is geworden van Egypte en nu staan zijn broers voor hem. Maar ze zien nog niet wie die is. Ik lees met u Genesis 45, de eerste 15 versen. We beantwoorden dat met het zingen van het 8e en het 9e van Psalm 73. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor alle die bij hem stonden en hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om een antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden. Om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao. Als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen, dan zult u dicht bij mij zijn. U, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt, ik zal u daaronder houden. Want er zal nog 5 jaar honger zijn, zodat u niet verarmt. U, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Tot zover onze lezing. Het is een aangrijpende passage uit het verhaal over Jozef en zijn broers. We hopen straks met u te bespreken hoe de Heere dwars door alles heen zijn wil volvoert. Maar eerst zingen we 2 versen uit Psalm 73, het 8e en het 9e. Voorafgaand aan de bediening van het woord lees ik nog met u de 10e zondag van de Heidelbergse catechismus. Dus voor de mensen die hun Bijbel hebben meegenomen, helemaal achterin. Kleine lettertjes, staat vast en zeker, staan de drie formulieren van enigheid. En daar vindt u ook de catechismus. Zondag 10, dat is een van de bekendere zondagen. Daar staat boven, de vraag is, wat verstaat gij onder de voorzienigheid van God? Het antwoord is de almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen als door zijn hand voortdurend in stand houdt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, ja, alle dingen ons niet bij toeval, maar uit zijn vaderlijke hand toekomen. Er komt nog een vraag bij. Waarom is het voor ons van belang om te weten dat God alles geschapen heeft en ook door zijn voorzienigheid in stand houdt? Het antwoord is om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst een goed vertrouwen te hebben op onze getrouwe God en Vader, in de zekerheid dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal, omdat alle schepselen zo in zijn hand zijn dat zij zich tegen zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Tot zover zondag 10. Dan hoop ik nu stil te staan bij de tekst die we hebben gelezen, in het bijzonder bij wat we zojuist uit de catechismus hebben gelezen. En in antwoord daarop zullen we straks zingen Psalm 33. En dan het 7e en het 8e vers daarvan. En u zult ook wel begrijpen na afloop van de preek waarom dat is. Heil hem die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Het is heel wat, geliefde gemeente, als je straks, als wij met elkaar het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden, dat je dan van ganser harte mag belijden: ik geloof in God de Vader, schepper van hemel en aarde. Dat heel deze wereld waarin wij mogen leven uit Gods vaderlijke hand ons is toegekomen. Het is een mooie dag vandaag en op mooie dagen als deze kun je dat in het bijzonder ervaren. Dat je naar buiten gaat, misschien bent u wel aankomen lopen, aankomen fietsen, dan adem je het bijna in, Gods goedheid. Dat hij ons deze wereld heeft gegeven zoals die is. Het is heel wat als je wat ouder mag worden en dat je die kinderlijke verwondering van vroeger, dat je die weet vast te houden. Dat niets in de schepping gewoon wordt. Dat is iets heel, dat raak je heel snel kwijt als je wat ouder wordt. En ik zou zeggen, als u daar ook last van hebt, als u de verwondering om de schepping mist, dan moet u van de week eens een dagje naar Urk komen. U hoorde het al in de aankondiging dat ik nu predikant ben op Urk. En dan mag u een uurtje met mijn zoontje fietsen. En dan zul je merken in heel hoe die zich gedraagt en hoe die om zich heen wijst en alles ziet, dat die kleine jongen er nog verstand van heeft, dat Gods scheppingswerk iets wonderlijks is. En als je dat zo meemaakt, dan gaan je ogen er weer voor open. Je moet wel oppassen, als het gaat over Gods scheppingswerk, dat je niet in het verleden blijft steken. Want het is mooi om te belijden en te geloven. Ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en aarde. Maar het is een misvatting dat de Heere op de zevende dag is gestopt met werken. Hij werkt nog tot op deze dag en zijn zoon ook. Dat weten we uit het Johannesevangelie. We zien dat in alle dingen in de Bijbel, hoe de Heere betrokken blijft op zijn schepping. Dat zien we in de grote heilsfeiten, hoe hij zijn verdrukte volk heeft uitgeleid. We lazen ervan in de 10 geboden. Ik ben de Heere uw God die u heeft uitgeleid uit Egypteland. Dat is een daad van God. En zo zien we dat hij niet loslaat het werk van zijn handen. We zien God doorgaan met zijn scheppingswerk als hij de profeten naar Israël stuurt. We zien in het midden van de tijd hoe de Heere zijn kerk sticht aan het kruis van Golgotha. En we zien hoe op de eerste Pinksterdag de Heilige Geest wordt uitgestort en heel de wereld overgaat. De Heere laat niet los wat zijn hand begonnen is te doen. Maar opnieuw moeten we oppassen. Er zit weer een valkuil en dat is dat we de Bijbel van kaft tot kaft geloven en het aanvaarden als Gods openbaring voor ons, maar dat we nog steeds de Heere beschouwen als iemand die alleen werkt in het verleden. Dat is een heel reëel gevaar. En waar we vanmiddag daarom bij stil moeten staan, is dat de Heere die in een beginne de hemel en de aarde heeft geschapen, die van oudsher met zijn kinderen is opgetrokken door het leven, precies dezelfde is in onze dagen. Christus Jezus is gisteren en heden dezelfde. En tot in eeuwigheid. De vraag is, zien we het ook? Want een historisch geloof, dat leert ons de dogmatiek, is nog geen zaligmakend geloof. Zie je ook dat de Heere aan het werk is in deze wereld? De Heere Jezus heeft daar op een zeker moment onderwijs in gegeven. We kunnen dat zien in Matthäus 6, daar zegt hij, kijk naar de vogels in de lucht. Moet je eens kijken, de vogels in de lucht. Stuk voor stuk, geschapen door God. En ze zaaien niet, en ze maaien niet, en ze verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel. De Heere voorziet. En die vogels, die vertrouwen daarop. De Heere zorgt voor ze. Nou, mensenkind. Dan mag jij ook wel een beetje vertrouwen hebben in dat de Heere voor jou zal zorgen. Niet veel later in Matthäus 10 wijst Christus zijn discipelen op een paar musjes die op het dak zitten. En we kunnen ons zo voorstellen dat hij zijn discipelen heeft gewezen op die dieren, dat hij zei, kijk, daar heb je er nou twee. Twee van die vogeltjes. Die zitten daar op het dak. Dat zijn nou twee van die schepsels die niet zaaien en niet maaien. Maar het is een warme dag. En de musjes die zitten er al een tijdje. En dan kukelt er zo eentje van het dak. Hartstikke dood. En dan kijkt hij zijn discipelen aan. En dan vraagt hij hun jongens, wat denken jullie? Gaat dat nou buiten God om? Dat dat diertje sterft. En we kunnen ons voorstellen dat de discipelen daar met elkaar over gehad hebben. En met elkaar praten. En filosoferen en discussiëren. En dan zegt Jezus, niet één van deze zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren op uw hoofd zijn geteld. U gaat vele musjes te boven. Het is een onschuldig voorbeeld waarmee Christus ons de kern van Gods voorzienigheid weergeeft. U en ik, zo verschillend als we zijn, mogen ons toevertrouwen aan de zorg van de Heere in voorspoed en tegenspoed, in gezondheid en ziekte, in leven en in sterven. Want de Heere voorziet. We vinden ons voorbeeld van vanmiddag in de geschiedenis van Jozef. We kunnen dat natuurlijk niet helemaal bespreken, laat staan doorlezen. Het begint bij Genesis 37 en het gaat door tot en met Genesis 50. De tekst die ik u ter overweging zou willen meegeven, vindt u in het laatste hoofdstuk van Genesis, het 20e vers. Daar ziet u het. Daar zegt Jozef tegen zijn broers, jullie, weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te laten. Zo komen we op het thema en de verdeling van de preek, wat u denk ik maar heel goed moet onthouden, want het ziet er niet naar uit dat het scherm ons gaat helpen. Ik zou het met u willen hebben, het thema Gods voorzienigheid. Ten eerste, maakt geduldig in tegenspoed. Maakt dankbaar in voorspoed. En tenslotte, geeft vertrouwen voor de toekomst. Dus maakt geduldig in tegenspoed, maakt dankbaar in voorspoed en geeft vertrouwen voor de toekomst. Dat alles naar aanleiding van Genesis 50 vers 20. Wat zo begint, jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Wat was er nou gebeurd? De meesten van ons zullen dat wel weten. Het was allemaal begonnen toen Jozef in zijn jonge jaren een droom droomde. Hij zag 12 schoven. Zijn schoof stond pontificaal in het midden. En die schoven die stelden hem en zijn broers voor. En die 11 schoven eromheen die bogen zich voor de zijnen. En zijn broers die hadden wel begrepen dat zij die buigende schoven moesten voorstellen. En zijn broers, dat kunt u zich wel voorstellen, die waren daar niet blij mee. Toen kreeg Jozef nog een droom. Zie, zei hij, ik heb weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Opnieuw waren zijn broers er niet blij mee. En nu zei ook zijn vader tegen hem, Jozef, wat is dat voor een droom die jij gedroomd hebt? Zijn broers waren jaloers op hem, lezen we dan. Maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Wat gebeurde er nou in die droom? Jozef die kreeg al in zijn jonge jaren te merken dat de Heere een plan met hem had. En dat is op zich al iets heel prachtigs. Dat je in je jonge jaren mag merken dat de Heere jou op het oog heeft en een prachtige, zalige toekomst voor je in gedachten heeft. Er zijn wat jonge mensen in ons midden, daar ben ik hartstikke blij om. Jozef was 17 jaar toen hij geroepen werd. Het is niet voor niks dat je vanmiddag in de kerk zit. De Heer heeft een goed woord tot je te spreken en dan moet je niet denken, het komt later nog wel eens. Het is nooit te vroeg om te ontdekken hoe heerlijk het ware leven is. En ik hoop dat er ook mensen in deze gemeente zijn die jullie daarin kunnen onderwijzen en jullie kunnen voorleven hoe heerlijk het is om te leven in de nabijheid van de Heer. Want dan valt er zoveel van je af. En je krijgt er zoveel voor terug. Dicht in de buurt blijven van de Heer. Het is zo dat er voor al Gods kinderen, iedereen die geroepen wordt, voor iedereen staat er een kroon klaar. Ik weet niet of u daar wel eens een preek over gehad hebt, maar er staat een kroon klaar, een erekroon voor al Gods kinderen. Er is er eentje op de troon gezeten. En er zal een dag komen dat wij hem zullen schouwen van oog tot oog, waar we nu nog in een wazige spiegel kijken. En degene die op de troon gezeten is, dat is het Lam, dat is Christus. Hij die vernederd was in de diepste diepten is verhoogd aan Gods rechterhand. Maar in hem en met hem en door hem mogen we het ook zingen met Psalm 89. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Delen in de heerlijkheid van Christus. Daar zal het vooral Gods kinderen op uitlopen. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, lezen we in Matthäus 25, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van deze wereld. Dan is het Jezus leeft en ik met hem, tot in eeuwigheid. Zo staan er kronen klaar voor een ieder die geroepen is. En zo stond er ook een kroon klaar voor Jozef, daarvan getuigde zijn dromen. Hij zou groot worden. Die kroon die staat klaar voor iedereen die in Christus is ingelijfd bij het ware Israël. Maar als wij op Christus zien, dan weten wij dat voordat Christus de kroon van zijn hemelse vader mocht opzetten, dat de mensen een kroon voor hem hadden gemaakt. En dat was geen kroon ter ere. Dat was een kroon van doornen. Voordat Christus werd verhoogd, moest Gods geliefde kind door een diep dal vol schaduw des doods. Dat was voor Christus zo. En u moet er maar op rekenen, dat is voor al Gods kinderen zo. Van die verdrukking, van die pijn en van die aanvechting en tegenslag die Christus heeft te verduren, krijgen we allemaal een slag mee. De een meer dan een ander. En in onze ogen is het nog wel eens oneerlijk verdeeld. De een moet het vaker en hardgrondiger omhoog schreeuwen met de psalmist. Waarom, Heere? Hoe lang nog zult gij mij voor altijd vergeten? En de mensen die dat moeten zeggen, dat zijn vaak de mensen die het in onze ogen niet verdiend hebben. Zo is het ook met Jozef gegaan. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, zegt onze tekst. Dat gaat ten eerste over de broers van Jozef. Nadat Jozef die dromen heeft gehad en Jozef rondliep, heel parmantig in zijn mooie pakje, dat zijn vader voor hem had gemaakt, dan op een zeker moment hadden ze Jozef op een kwaaie dag gegrepen, hem in de put geworpen en hem verkocht als slaaf. Zo diep moest Jozef erdoor. En toen hij kort daarop bediende werd aan het hof van Potifar, had de vrouw van Potifar een oogje op hem gekregen. En toen had ze op een gegeven moment in zijn oor gefluisterd: kom bij me liggen. Kom bij me liggen, Jozef. En dan weet u wel wat ze bedoelde. En Jozef die weigert, maar ze blijft erover doorzeuren. En dan wordt Jozef in een donkere kerker geworpen, ver weg van de bewoonde wereld, zo diep moest Jozef erdoor. En dan komen er ook nog die 7 ellendige, magere jaren, waarin heel de wereld is veranderd in een woestijn. En wat zullen de mensen en ook Jozef zelf hebben gekeken? Zal deze woestijn ooit nog weer bloeien als een roos? Komt er nog een keer een einde aan en deze tegenslag zo diep moest Jozef erdoor. En zo lijkt het dan op de keerpunten, juist op de keerpunten in Jozefs leven, eigenlijk alles erop dat God tegen hem is en niet voor hem. Dat er geen zegen op hem rust, maar een vloek. Dat alles wat hij aanraakt niet verandert in goud, maar in drek. Wat moet het ontzaglijk zwaar geweest zijn voor deze Jozef om daar doorheen te komen. En dan moet ik u aankijken. Wij kennen elkaar niet. Dus voor het eerst dat ik in uw midden ben. Maar zit er nog zo eentje hier, die er net als Jozef diep doorheen moet. We moeten daar maar niet te makkelijk en te snel over praten. Maar misschien zit u wel in de kerk en denk je dat God tegen je is. Het is soms heel moeilijk te verkroppen voor een mens wat hem overkomt. En ik denk wel eens, als wij niet zulke vrome en nette kerkmensen waren, dan hadden we het nog wel eens uitgeschreeuwd naar de hemel. Heere, waarom? Waarom ik? Geliefde gemeente, de raadsbesluiten God zijn mij niet bekend. En u ook niet. En soms denk je zelf misschien, ik had het anders gedaan. Ik had mijn eigen leven anders gestuurd. En toch leert ons de catechismus dat de Heer er zijn hand in heeft. Dat is best moeilijk om te begrijpen en ook moeilijk soms om te aanvaarden. Misschien mogen we het vergelijken, dat wou ik u meegeven om over na te denken. Misschien mag je het vergelijken met een kind dat eten geeft. Ik had het aan het begin van de preek over mijn zoontje. Mijn zoontje is 1,5. En we eten altijd samen. Als ik mijn zoontje 2 borden voorhoud, de ene met broccoli en de andere met schoolfilet. Ja, Urk, dus dan eet je alleen maar vis. Schoolfilet en broccoli. Dan mag u raden waar die naar wijst en waar die ongeduldig van wordt wat hij wil hebben. Dan is het de vis. Wat dat betreft wordt het ook al een echte Urker. Wordt hij helemaal onrustig, maar u weet wel, uiteindelijk kan een mens en ook ons zoontje niet leven van school alleen. Worteltjes, dopertjes, broccoli, boontjes. Hij haalt er misschien zijn neus voor op, hij smijt het soms letterlijk op de vloer. Maar hij zal er toch aan moeten. Want de dingen die het minst lekker smaken, brengen hem uiteindelijk het verst. Misschien mogen we dat vergelijken met de dingen die de Heere een mens toeschikt in het leven. Soms is het intens bitter wat je krijgt voorgeschoteld. Bitterder dan de boekrol die de profeet Ezechiël van de Heere kreeg aangereikt. Toe, neem het maar. Ik weet het. Het is bitter. Als dat soort dingen je overkomen, dan staat ons eigenlijk twee dingen te doen. Het eerste is dat je zo goed en zo kwaad het gaat, dat je het neemt zoals het komt. Dan weet je misschien niet waarom de Heere dat zo doet. Of waarom de Heere zo akelig veel ruimte laat in je leven voor de duivel en de macht van de dood. Maar dat je dan toch Gods belofte voor ogen houdt. Dood nog leven. Engelen nog overheden nog krachten, nog tegenwoordige nog toekomende dingen. Niets kan mij scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus mijn Heere en Heiland. En daarbij moet u voor ogen houden dat dit aardse leven niet het enige is. En dan denken we weer aan die erekroon die klaarstaat. In een wereld waar al mijn tranen gedroogd worden. Dan wordt er zoveel getopt en gepiekerd, ook onder ons. In de grote dingen, in de kleine ook. Waarom loopt het op het werk niet goed? Waarom zoveel moeite op school? Hoe moet ik er ooit doorheen komen? En donkere wolken pakken zich boven je samen en je verliest al je levenslust. En dan moet je toch jezelf even weer op de orde roepen. Op wie mag ik vertrouwen? Wie is mijn heiland? Dat is Christus. En niets is er in deze wereld van de zichtbare en de onzichtbare dingen die ons van hem zullen kunnen scheiden. Nou, daar mogen we dan wel wat meer vertrouwen in hebben. Dat is het ene. En het andere is dat we altijd voor ogen moeten houden dat de Heere van lelijke en donkere dingen soms op wonderbaarlijke wijze toch nog iets moois kan voortbrengen. De Heere is een God van wonderen. Als je je afvraagt, Heere, waarom wordt mij alles uit handen geslagen? Dan kan het wezen dat die handen eerst leeg moeten worden voordat je Christus kunt omarmen. En zo kan de Heere, al had je het misschien nooit durven hopen of verwachten, jou helpen om je tegenspoed te boven te komen. Dan is het als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En daarmee zijn we aan het tweede gekomen. Dat is Gods voorzienigheid die dankbaar maakt in voorspoed. We lezen in het tweede gedeelte van onze tekst. Wat jullie ten kwade hebben gedacht, dat heeft de Heere ten goede gedacht. Wat is er gebeurd? We zeiden eerst werd Jozef in de put geworpen, ja. Maar de Heere stuurt het zo. Dat hij juist doordat hij in die put gegooid is, in Egypte komt. Maar ondertussen heeft Jozef wel wat geleerd. Die hoogmoed van vroeger. Ik ben er één. Ik hoor erbij. Ik ben een van Gods kinderen. God heeft mooie plannen met mij. Al die hoogmoed is eraf. Daar is geen plek meer voor. En dan denken we aan Christus die nooit hoogmoedig is geweest. Juist altijd de minste heeft willen wezen. Zo lezen we het ook in Jacobus 1 vers 12. Zalig is de man of de vrouw die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen. Die de Heere beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Als hij dan bij Potifar aan het hof is en niet toegeeft aan de vrouw van Potifar, komt hij in de gevangenis, ja. Maar u weet, in de gevangenis, juist in de gevangenis, ontmoet hij de schenker en de bakker. En zo kan het komen dat Jozef terechtkomt bij de farao. En dat hij zo groot wordt, dat hij tot een zegen kan wezen voor al die mensen in Egypte en daarbuiten. En dan denken we aan wat er staat in Openbaring 2 vers 10. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Die kroon die staat er nog steeds. En dan komen die magere jaren en dan heeft Jozef door zijn wijsheid en inzicht, de openbaring van de Heere, heeft hij het zo bedacht en gestuurd dat Jozef schuren heeft gebouwd. Zodat hij iedereen in het leven kan bewaren. En dan wordt die Jozef die zoveel verdrukking heeft gehad, zelfs in een tijd van verdrukking, in de 7 jaren van honger, tot een grote zegen van alle mensen om hem heen. En dan denken we aan Openbaring 3 vers 11. Zie, ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Zo staat die kroon nog steeds klaar. Soms moet je heel veel geduld hebben om die kroon uiteindelijk in ontvangst te nemen. Reken maar dat zo'n Jozef heel veel tranen heeft geplengd in de gevangenis. Dat hij vragen heeft gehad. Waarom moet het nou zo lopen? En kan het niet anders? En zo kan het ook bij ons zijn. En daarom is het belangrijk dat u als gemeente om elkaar heen staat. En elkaar daarin probeert te bemoedigen. En dat je tegen elkaar zegt, klem vast aan de rots u. Wat storm weder woedt, het is veilig waar Jezus Gods kinderen behoedt. En weet u waarom u elkaar zo mag bemoedigen? Omdat het waar is wat Psalm 42 zingt. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Dat leert Psalm 42, dat leert de bevinding en zo is het ook. Dat wist een Jacob, een Jeremia, dat wist een Jozef, dat weten al Gods kinderen. En zo zitten er ook vanmiddag hier die het weten. Zoals Jozef uit de put werd getrokken, uit de gevangenis bevrijd werd en de magere jaren te boven kwam. Zo mag een kind van God er van harte op vertrouwen dat er een einde zal komen aan zijn verdriet en zijn radeloosheid en zijn verdrukking. En uiteindelijk zullen er zijn 10.000 redenen tot dankbaarheid. Reken maar dat zo'n Jozef zijn zegeningen heeft leren tellen. Dwars door alles heen. En de Heer heeft hem zelf tot een zegen gesteld. Het is zelfs zo, en misschien hebt u daar ook wel eens iets van mogen proeven, als de Heer je hart vervult. Soms zou je wel bidden dat het vaker gebeurt, maar dat de Heer je hart vervult, dan heb je een hemel op aarde. Dan is het alsof je heel even de kroon mag opzetten. En dan weet je, ik ben een koninklijk kind, door de Vader bemind. Dan zit je midden in het verdriet, of de zorg, of de strijd, of de moeite, het valt allemaal even weg. Zalige momenten zijn dat, ik hoop dat u er heel wat kent. Hou het vast, blijf het zoeken, want de Heere laat zich vinden door wie hem oprecht zoekt. Zijn we bij het derde, dat is, ik weet helemaal niet wat u gewend bent eigenlijk qua preeklengte. Het begint natuurlijk een beetje op zijn urks, dus dat duurt altijd even. Maar het derde punt kan ook nog wel, dat is eigenlijk het belangrijkst. Dat is dat de Heere vertrouwen geeft in de toekomst. Dus het laatste gedeelte van ons tekstvers. Jullie, weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Jozef heeft mogen zien en ervaren dat de Heere hem heeft bewaard. Zelfs al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, heeft hij voor mij ten beste gekeerd. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in het leven te houden. Nou zitten we hier als heel verschillende mensen. En toen u een uurtje geleden binnenkwam, hebt u een heel leven met u mee naar binnen genomen. Ieder zijn wel en wee. En toch is er iets wat we allemaal gemeenschappelijk hebben. Of je nou aan de zijkant zit als kerkenraad. Of je op de orgelkruk zit, daarboven. Of je nou in de kerkbanken, kerkstoelen zit. Of dat je op de kansel staat. Op dit moment mogen wij allemaal belijden wat we aan het begin van de dienst hebben gezegd. De Heere, in onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, maar die ook trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Toen ik dat zei, toen ging het over jou. Toen ging het over mij. Niets is er gebeurd in uw en mijn leven of de Heren was erbij. Op bergen en in dalen leren we onze kinderen zingen. Ja, overal is God. Op bergen en in dalen. Waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God. Waar mijn gedachten zweven of stijgen, daar is God. Omlaag en hoog verheven, ja, overal is God. En daarom kan ik geduldig zijn in tegenspoed. Daarom kan ik dankbaar zijn in voorspoed. En daarom moet ik ook proberen, zo goed en zo kwaad het soms gaat, mijn zegeningen te tellen, één voor één, En zo de toekomst in te gaan. Met vertrouwen. Daar komt het voor u en mij op aan. Want het kan niet zo zijn dat wij hier nu in de kerk, in dit gebouw, spreken en nadenken met elkaar over zondag 10, over Gods voorzienigheid, en dat we hem erom loven en prijzen en dat we straks buiten staan en dat het allemaal weer weg is. Op het moment dat het amen heeft geklonken, dan begint het pas. Ik hoorde over een dominee vertellen uit vroeger tijden. Die had ook over zondag 10 gepreekt en hij deed het met kostelijk vermaak. En hij had het helemaal voor elkaar in zijn hoofd en de gemeente had aan zijn lippen gehangen. En er was zoveel blijdschap en overgave. Het klopte allemaal. En toen had hij afgesproken met een boer. Het was echt vroeger tijden dat die boer hem dan naar huis zou brengen met de paard en de kar. En toen gebeurde het dat dat paard op hol sloeg. En de dominee zat in dat karretje. En die kar die hobbelde en die stuiterde over de weg met die dominee erin. En u kunt zich wel voorstellen, die dominee werd helemaal door elkaar gerammeld. En hij schreeuwde van angst in zijn karretje. Toen kwam die kar weer tot stilstand. En toen kwam die boer naar die dominee toe en deed de portier open. En hielp de dominee eruit. Die dominee heeft een zweet op zijn voorhoofd staan. Die staat er te hijgen. Man, man, man. En toen keek die boer hem aan. Toen zei die dominee, wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? En toen moest die dominee bekennen, ik heb er een hele mooie preek over gehouden, maar ik geloof er niks van. Zo mag het bij ons niet zijn. Zo mag het niet zijn. Maar het moet wel geoefend worden, want we hebben het over heel diepe dingen. Dit zijn zaken die met ons meegaan in voorspoed en in tegenspoed. Geloof vraagt om oefening. En wat u dan eens moet doen als u toch naar Urk komt om een uurtje te fietsen met mijn zoontje, dan moet u ook fietsen of lopen langs de dijk. Gewoon een heel eind lopen. En dan moet je twee dingen doen. Terugkijken op je leven en bedenken, ja, de Heere heeft mij toen en toen en daar heeft hij mij erdoor geholpen. In tegenspoed heb ik geduldig moeten zijn. Maar dat je dan ook je zegeningen telt. Dat je aan de andere kant zegt, en daar heeft de Heere mij als het ware een knipoog gegeven. Dat je jezelf gewoon even stilzet en nadenkt. Hoe heeft de Heere in mijn persoonlijk verleden gewerkt? Want hij doet het. Hij laat zijn kinderen niet los. En reken maar dat je het dan aan het eind van de wandeling kunt zeggen, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. En dat je jezelf dan toch weer indachtig maakt. Mijn leven is geborgen in de hand des Heren. De Heren regeert. En zijn regering heeft een heel bepaald doel, dat is het Koninkrijk Gods. En voor mij is er een kroon weggelegd. Dan kan het wel eens zo zijn, zoals dat jongetje dat met een enorme stapel hout op zijn rug moest lopen. Hij ging helemaal krom. En toen kwam er een man naast hem. Zijn. Hij zei, jongen, waar ga je heen met al dat hout? Moet je het niet even naast je neerleggen? Nee, zegt die jongen. Twee dingen. Mijn vader is degene die het op mijn rug heeft gelegd. En die weet precies hoeveel ik hebben kan. Dus ik kom wel thuis. En het andere is, mijn grote broer, die heeft ontelbaar veel meer dan ik gedragen. En hij is al thuis. En ik vertrouw erop dat ook ik op deze manier thuis zal komen. Wees niet bevreesd, geliefde gemeente. De Heere belooft, ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. En dat doet hij vandaag. Ik hoop dat u het ziet. Dat doet hij morgen en ik hoop dat u het opnieuw zult zien. En hij doet het tot in eeuwigheid. Amen.
mag ik u volgen in de dankzegging. Heere goede God, we danken u dat we zo in het midden van deze dag uw woord hebben mogen openen en dat er woorden hebben geklonken van troost en bemoediging en inspiratie. Heere, pas het toe persoonlijk, want het maakt uit waar we ons bevinden in ons leven. Als we jong zijn, gaan we anders met deze dingen om dan wanneer we oud zijn geworden. En als we van nature blijmoedig zijn, dan is het anders dan wanneer we van nature zwaarmoedig zijn. Heren, pas het toe. En mag het zo zijn dat we, hoe ons leven ook loopt, dat we altijd mogen beseffen wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Ga zo met ons, als we weer van hier gaan, wil uw zegen doen rusten op deze kerkdienst, dat het zijn uitstraling mag hebben in de week die voor ons ligt. Bewaar ons, breng uw gemeente ook volgende week weer samen rondom uw woord. We danken u dit alles en we bidden u dit alles in naam van Jezus Christus onze Heere. Amen. Dan wordt u nu in de gelegenheid gesteld uw gaven te geven. Ik denk dat de organist daar wat muziek bij verzorgt, dat zal hij inderdaad doen. De Heere zegene u in uw gaven. Daarna zullen we met elkaar het geloof belijden. U mag inderdaad gaan staan en met mij in uw hart het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof belijden. We zullen dat beantwoorden met het zingen van gezang 304, het eerste en het tweede vers. God is getrouw, zijn plannen falen niet en dat is ook ons slotlied. Belijd dan met mij in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en alle tijden het ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden: ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere, onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.